Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger van deze gemeente. In het plaatsje Toren. Deze predikatie, deze bijbelstudie wordt ook opgenomen en weer geplaatst op onze website www.godswareliefde.nl. En daar heb ik iets nieuws over te melden, want we hebben nu een logo. Een eigen gemeentelogo, wat we hebben geplaatst op de website. De uitleg over dat logo, wat de betekenis ervan is, die wordt nog geplaatst. Dat ga ik zo snel mogelijk ook doen. En ik wil daarvoor mijn vrouw in Suriname bedanken voor de medewerking daarin. Dat zij daar een bedrijf heeft gezocht die het heeft begrepen wat onze bedoeling is met een logo. En dat, dat God dat zo heeft geleid, dat hij die persoon, die creatieveling... Oké, die verdient daar natuurlijk zijn geld mee, zijn brood mee, en dat is ook goed. Hè, want die moet ook leven en moet ook zijn dingen kunnen betalen. Maar dat hij gewillig is geweest om dat voor een hele aantrekkelijke prijs in onze beleving voor ons klaar te maken. En dat hij zodanig heeft meegedacht dat dat een heel snel proces is geweest. En dat we dat logo... heel snel eigenlijk naar onze wens en naar onze visie, naar ons idee hebben gekregen en konden gebruiken. Verder zijn we vandaag terechtgekomen in die serie over de Romeinenbrief. En dat is eigenlijk nog steeds dat eerste hoofdstuk die aanheft, die inleiding. Van zijn we aangekomen bij dat vierde punt over geloofsgehoorzaamheid. En over die geloofsgehoorzaamheid wil ik u vanochtend de studie doorgeven, zoals ik dat heb ontvangen van Gods Geest, om aan u door te mogen geven. Ik heb er zelf van geleerd, ik heb er zelf ook een zegen al aan gehad. En toen ik aan deze serie begon, en zeker aan die afstander goed aan geadresseerde, die eerste 7 verzen van Romeinen 1, had ik gedacht van nou, dat wordt 1 keer. Dat wordt 1 bijbelstudie, 1 predikatie en dan ga je door met de rest van de brief. Nou, we zijn nu al aangekomen bij de derde keer over deze aanhef, over die inleiding eigenlijk. En ja, ik wens u dan ook Gods rijke zegen toe. In het luisteren en meelezen van de bijbelteksten die ik ga aanhalen en voorlezen. En die bijbelgedeeltes, als ik niet het hele gedeelte lees, kunt u ook thuis gewoon op uw gemak in uw eigen tijd verder doornemen. Ik heet dan ook alle luisteraars, ook alle broeders en zusters, van harte welkom en wens u God zegen in het beluisteren van deze studie. Zoals ik net zei, we zijn dus bij het vierde punt uit de aanhef van de brief van de apostel Paulus aan de broeders en zusters in Rome aangekomen. En dat punt dat is geloofsgehoorzaamheid. Nou, dat is niet een woord wat ik elke dag gebruik, dat hebt u net gemerkt, dus geloofsgehoorzaamheid. En de apostel Paulus schrijft in Romeinen 1, vers 5 en 6 het volgende. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, wat er ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. De apostel spreekt hier over het van Jezus ontvangen apostelschap tot geloofsgehoorzaamheid. Nou, nu hebben we de betekenis van het apostelschap hebben we al bestudeerd aan het begin van deze brief. Een paar zal wat er terug. Waardoor we dus weten dat een apostel een door Jezus zelf aangewezen, gedoopte en met de Heilige Geest vervulde leerling is, die ooggetuige is geweest van Jezus Christus en van het gehele werk van Jezus' prediking, inclusief de wonderen die hij deed tijdens zijn werk op aarde. Dat wil dus zeggen, zo heb ik u dat ook toen uitgelegd, dat wij in onze tijd nooit en ten nimmer een apostel kunnen zijn van Jezus Christus. Want wij hebben Gods woord. Wij hebben de vertalingen, wat is gebundeld Die zijn, al die brieven en geschriften die zijn gevonden en vertaald in onze taal. Die zijn gebundeld en dat noemen wij de Bijbel. En de Bijbel is de heilige schrift, oftewel Gods woord. Wij geloven dus dat de Bijbel van kaft tot kaft een door God geïnspireerd, opgeschreven werk is van de wil van God, de wetten van God, de uitleg erover, de profetieën van God over wat allemaal gaat gebeuren, wat inmiddels voor een groot deel is gebeurd, maar ook wat nog gaat gebeuren. En het hele verlossingswerk, wat de rode draad is door, van A tot Z in de hele Bijbel, van Jezus Christus, om ons te redden tot de eeuwige redding, tot de eeuwig leven in de nabijheid van God. Niet alleen hier op aarde, maar ook straks in de hemel en op de nieuwe aarde, wat ons beloofd is. De taak van de apostelen was het evangelie van Jezus Christus te prediken onder de Joden en vervolgens onder de heidenen. Dat was ook een hele opgave, omdat die Joodse discipelen zijn opgegroeid met de leer dat zij het volk van God zijn. En dat ze afstand moesten bewaren van niet-Joden, oftewel de heidenen. Doordat Jezus hun echter geroepen heeft tot de bediening van het apostelschap, moesten zij die kloof tussen de Joden en de heidenen overbruggen, om daardoor gehoorzaam te kunnen zijn in het geloof. En dat leg ik u uit met enkele voorbeelden uit Gods woord. We lezen Handelingen 11, waarin Petrus aangeeft hoe hij werd geroepen om te gaan evangeliseren en Gods woord te brengen onder de heidenen. Hij werd daar ook verweten, zoals we dat lezen, dat hij met onbesneden, dus niet-Joodse mannen, omgang had gehad en met hen had gegeten in een huis. En dat werd hem verweten, want dat was niet toegestaan voor Joden. En hij legt dan ook uit dat het evangelie, dat dat is gegeven voor zowel Joden als voor niet-Joden, oftewel de heidenen, oftewel ook voor ons. Ik lees u vanaf het begin voor en dan tot en met vers 16, denk ik. Nee, tot en met vers 18 lees ik u voor. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, dus de Joden, hem en zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken werd neergelaten uit de hemel. En het kwam tot dicht bij mij. En toen ik hier op mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem die zei tegen mij, sta op Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, beslist niet, heren. Want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe. En alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, direct daarna stonden er drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee. Wij zijn het huis van de mannen binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond en tegen hem zei, stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gaven heeft gegeven als ons, die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn en God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren ze gerustgesteld. En ze verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven, die tot het leven leidt. Amen toch? Amen. Anders waren we verloren, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Want wij zijn geen Joden. Tenminste, ik ben geen Jood. Misschien bent u het wel. Dat weet ik niet. Maar ik ben geen Jood. Dan was ik verloren. Voor altijd. Is dat waar? Nou, dat is niet helemaal waar. Want God zegt op een plaats dat hij de wet in het hart van elk mens heeft geschreven. En dat wij door de schepping zien en bewezen zien dat God bestaat. En of u dat wilt geloven of dat u dat niet wilt geloven, dat is uw keuze. Terug naar dit gedeelte. Petrus legt hier dus uit dat hij de opdracht van God kreeg om het evangelie van Jezus Christus onder de heidenen te verkondigen tot bekering van deze mensen. En dat dit door God bevestigd werd door de uitstorting van de Heilige Geest over deze tot God bekeerde heidenen, die vanaf dat moment van hun bekering broeders en zusters in het geloof zijn geworden. Met deze ervaring legde God door Petrus heen dus de weg bloot om het woord van God te verspreiden onder de heidenen tot aan de uithoeken van de aarde. Ja, de uithoeken van de aarde zeggen wij van ja, dat bestaat niet, want de aarde is rond. Ja, maar dat wisten de mensen toen niet, die dachten dat de aarde plat was. Maar even terzijde, het gaat erom dat elke natie, elke stam, elk mens, dat die heeft gehoord van Jezus Christus en zijn verlossingswerk. Dat is het doel. Dat is ook de opdracht van Jezus aan ons, ook in onze tijd. De apostel Paulus, die laat dat ook zien, want hij reisde samen met Barnabas en Johannes, die verliet hen toen ze in Perge aankwamen en keerde toen terug naar Jeruzalem. Maar hun reisde in principe naar Cyprus en vanuit Cyprus over land naar Antiochië. Cyprus kennen we nog steeds. Dat is een eiland van Griekenland. Of dat is een onderdeel van Griekenland. Antiochië, dat is een streek aan de zuidkust van het huidige Turkije. En daar gingen ze op Sabbat de synagoge in om de aanwezigen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Paulus, die begint daar te vertellen over de doop van Jezus. En hij vertelt zo in vogelvlucht het hele leven, het hele evangelie van Jezus Christus en eindigt dan bij de opstanding van Jezus Christus in een eeuwig verheerlijkt lichaam. Dat gedeelte, dat lezen we in Handelingen 13 en ik lees u uit dat gedeelte vers 38 tot en met 47 voor. Laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, dus het was klaar, het werk in de synagoge, werd gesloten, toen volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. En dat niet alleen. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zal zijn tot aan de uiterste van de aarde. Zie je, daar komt dat vers. Hier lezen we dus dat een groep Joden het evangelie van God niet geloofde. Ondanks dat de apostelen de vervulling van de profetie uit het Oude Testament aantoonden in het werk en door het werk van Jezus Christus heen. De conclusie is dan ook dat die Joden het eeuwige leven met Jezus Christus afwijzen. Terwijl de heidenen het verlossingswerk van Jezus Christus juist omarmden en aannamen tot hun eigen zaligheid, dus behoud van hun ziel. En hiermee, broeders en zusters en geliefde toehoorders, komen we tot de kern van geloofsgehoorzaamheid uit ons te bestuderen Bijbelgedeelte. De apostel Paulus besluit de brief aan de Romeinen ook met die kern. Dat lezen we in Romeinen 16, vers 25 en 26. Hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is, en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Geloofsgehoorzaamheid betekent dus dat het de wil van God is dat het evangelie verkondigd zal worden aan alle volken, alle naties, zodat alle die gehoorzaam zullen zijn door hun geloof gered zullen worden. En die gehoorzaamheid is vereist. Maar het is een gehoorzaamheid die niet alleen vereist is, maar die voortvloeit uit het reddende geloof en die altijd ook is en blijft verbonden met het blijvende geloof. Laten we dat kijken wat de apostel Paulus daarover zegt in de Romeinenbrief. In Romeinen 3, daar lees ik u een aantal versen voor. Je kunt rustig ook het hele gedeelte lezen. Maar ik lees u voor Romeinen 3, vers 22 tot en met 26, vers 28 en vers 31. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing van Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Dan vers 28. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Vers 31. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Dit eist oplettendheid, dit gedeelte, want hier komen heel snel misverstanden over als je niet goed leest. Het is namelijk niet zo dat iedereen die met zijn of haar verstand, dus hersens, gelooft dat God bestaat, ook gerechtvaardigd is. Want dan zouden de duivel en de demonen ook gerechtvaardigd zijn, en dat zijn ze beslist niet. Want die weten dat God bestaat. Die geloven met hun hersens ook dat God bestaat. En die hebben God gezien. In tegenstelling tot wij. Ja? Dus het is niet zo van als je met je verstand gelooft dat God bestaat, dat je dan ook een gerechtvaardigd kind van God bent en het eeuwige leven erft. Dat is niet waar. Het is namelijk een geloofsdaad, een genadedaad in geloof. Dus een verandering in denken ten opzichte van het zondige denken wat bewerkt wordt bij de bekering en wat bevestigd wordt in de doop en wat vervolgens vruchten moet opleveren door de vervulling met Gods geest. Het is een verandering dus in denken ten opzichte van het zondige denken, wat dus ook het verschil maakt in gerechtvaardigd zijn door God of niet gerechtvaardigd zijn door God. En die wet blijft intact en geldig. De 10 geboden van God aan het volk Israël blijft overeind staan, ook in het Nieuwtestamentse tijdperk waarin wij leven, en ook niet alleen aan de Joden, maar ook aan de niet-Joden, dus ook aan ons. Dat betekent dus dat je niet gerechtvaardigd bent als je aan de 10 geboden houdt. Maar dat je gerechtvaardigd wordt als je gelooft in het verlossingswerk van Jezus Christus, de Zoon van God, oftewel God zelf. En die rechtvaardiging vereist gehoorzaamheid aan de wet door het geloof in Jezus Christus en zijn verlossingswerk en zijn evangelie. Broeders en zusters, over dit onderwerp is zoveel uit te leggen nog. En dat is ook de reden waarom we zijn gestart met het bestuderen van deze Romeinenbrief. Ik heb mezelf moeten stopzetten. Want waar ik toen heb ben gestopt en geëindigd, daar hoort een heel vervolg op. Maar ik was dat aan het doorlezen in die brief. En ik had zoiets van, ja, dat moet ik nu niet gaan doen. Want dan ben ik meteen de hele, dan moet ik eigenlijk nu, vandaag, de hele Romeinenbrief gaan behandelen. Want dat is namelijk waar de Romeinenbrief over gaat. Over die gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Wat houdt dat in? Hoe kom je daartoe? Kijk, als ik die kopjes hier pak, dan hebben we hier een Romeinen 1. Dan krijg je na deze aanhef, krijg je dan het verlangen van Paulus naar de broeders en zusters in Rome. Dan krijg je die kern van de brief. Hè? En dat is dus, ik lees die twee versen even voor, Romeinen 1, vers 16 en 17. De kern van de brief van de Romeinen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de Griek staat er voor alle heidenvolken. Want de gerechtigheid van God wordt ons daarin geopenbaard door uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is die kern waar we het nu over hebben eigenlijk. Maar dit is nog maar de inleiding. En dan krijg je de toren van God over de heidenen. Dus die boosheid van God over de mensen die ongehoorzaam zijn. En dan in hoofdstuk 2 begint dat met een kopje niemand te verontschuldigen. Dus niemand die kan zichzelf rechtvaardigen. Dan krijg je dan de uitleg van de Joden en de wet. Vervolgens de Joden en de besnijdenis. Is die besnijdenis nodig, ja of nee? En dan het voorrecht van de Joden. Wat is het voorrecht om tot het volk van God te behoren? En dan krijg je, alle mensen zijn zondaars. En dan, maar er is een oplossing. Daarvoor is Jezus gekomen, heeft hij juist zijn verlossingswerk volbracht aan het kruis. En in de opstanding uit de dood. Dat is die rechtvaardiging door het geloof. En dan krijgen we een voorbeeld. Abraham door het geloof gerechtvaardigd. Oud Testament. Het Oude Testament. Die Abraham was een vriend van God. Hij is gerechtvaardigd door zijn geloof. Lot geloofde ook dat je God bestond. En toch was hij niet automatisch gerechtvaardigd. Vervolgens heeft hij voor zichzelf gekozen. En dan komt dat weer goed door redding van God. Maar God moest wel ingrijpen. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Dan krijg je, waar ik nu eigenlijk ben geëindigd, de vrucht van die rechtvaardiging. Als je zegt dat je gerechtvaardigd bent door het geloof in Jezus Christus, en dat God die genade in jou heeft bewerkt, dan moet dat zichtbaar worden door je werken. Dan moet je vrucht dragen. En dan krijg je de vergelijking met Adam en Christus. Dan krijg je gestorven aan zonde. Gestorven aan de zonde. Zowel geestelijk als vleeselijk. Dan krijg je dienstbaar aan de gerechtigheid. Dan hoofdstuk 7, vrij van de wet. Hoef je dan de wet niet te houden? Jawel. Maar je bent dan niet meer doorgebonden door de genade. En de wet leert de zonde kennen. Kijk, de wet die maakt onderscheid tussen het goed en het kwaad in Gods ogen. Dus tussen zonde en geen zonde. Dan krijg je die inwendige strijd. Daar kunnen we ook heel veel over zeggen. Het leven door de geest. Wat houdt dat in? Een geheiligd leven te voeren. Dan de eerstelingen van de geest. Dan meer dan overwinnaars in Christus. Dan droefheid over het ongeloof van Israël. Dan de vrijmacht van de verkiezing. Is ook zo'n thema waar veel misverstanden over zijn. Dan het behoud van de heidenen en de dwaling van Israël. Dan de gerechtigheid uit het geloof. Kijk, dat is ook waar we nu eigenlijk zijn geëindigd. Allebei. Van die gerechtigheid uit het geloof. Dit is rechtvaardiging. Maar dan komt de gerechtigheid uit het geloof. Belofte voor Israël. Dan die wortel en takken. Wij zijn, even samengevat, wij zijn die geënte druiventakken op de druivenstronk van Israël. Het uitverkoren volk van God. Dan aanbidding. Dan een leven voor God. Wat houdt dat nou in? Een leven voor God. Dan de onderlinge liefde. Dan de overheid als dienares van God. Oeps. Ja, dat zou je niet altijd zeggen. Als je de overheid bekijkt en wat ze allemaal besluiten tegen Gods wil in. En tegen Gods wetten in. Maar toch, dan liefde tot de naaste. Dus eerst onderlinge liefde, dan liefde tot je naaste. Wie is dan je naaste? Wat houdt dat in? Verdraagzaamheid, zo'n vrucht van de Heilige Geest. Dan de zwakke en de sterke. Dat de sterke de zwakke moeten ondersteunen in het geloof, in het leven. Dan, vervolgens krijg je dan de plannen van Paulus. En dan roept hij op tot medestrijden in het geloof. We kunnen het niet alleen, broeders en zusters. We moeten voor elkaar strijden, we moeten voor elkaar bidden. We moeten elkaar helpen, elkaar steunen, elkaar opzoeken. Dat we een gemeente zijn, een gemeente worden. Of we over zee zijn, of dat we bij elkaar in de buurt wonen. Dat we elkaar laten weten dat we er voor elkaar zijn. In het geloof en in de geest. Dat we samen strijders zijn in het leger van Jezus Christus. Dan aanbeveling van Febe. Dat zien we dan. En dan krijgen we dan de groetenwens en lofprijzing tot slot als afsluiting van deze Romeinenbrief. Wat een heerlijke maanden liggen nog voor ons. Weken, maanden. Studies over deze prachtige brief. Om daardoor in het geloof opgebouwd te worden. Om daardoor meer kennis te vergaren van over God en over zijn wil. En over zijn wil met ons. En over ons, hoe wij ons te gedragen hebben. In de geest. Om God te eren door ons leven. En het evangelie te verspreiden onder alle mensen. Dus broeders en zusters en geliefde toehoorders. Volgende week gaan we het laatste punt van deze aanhef bestuderen. Dat is heidenen worden geroepen heiligen van Jezus Christus. Ook zo'n mooi thema. Zal ook een samenvatting zijn. Net als vandaag. Omdat dat ook uitvoerig behandeld gaat worden in de uitwerking, in die bijbelstudies over deze prachtige brief. Broeders en zusters en gemeente en toehoorders, ik wens u een rijk gezegende week toe en overdenking van deze korte Bijbelstudie vandaag. En zo God wil en we leven door Gods genade, dan hoop ik volgende week dat vijfde punt te behandelen en dat we daardoor een beeld krijgen over deze Romeinenbrief van de apostel Paulus, wat we allemaal nog gaan leren. Want tot nu toe is het een samenvatting met soms een beetje diepgaandere uitleg, omdat dat verder niet meer terug gaat komen, maar verder ook een samenvattende uitleg over de uitwerking die we nog met elkaar gaan doen. Bid voor mij ook dat Gods geest mij kan leiden hierin, in de voorbereiding en in het inspreken, dat het allemaal helder is voor u, dat het goed te verstaan is voor u, goed te begrijpen ook is voor u, wie u ook bent en waar u zich ook bevindt. En dan wens ik u een rijke zegen de Sabbat, Gods rijke zegen ook voor dit weekend en de week die voor u ligt. En dan, zo God wil, tot volgende week. Amen.